En op een gegeven moment zegt die cameraman, ik heb maar zo aan. Wow, het is niet de sterkste zaak die we hebben, hè? Dus, en ik schiet in de lach. Het was eigenlijk of alles van ons. Ik ga op die bank zitten. Ik zeg, sorry meneer, maar dit is niks. Ik ben gewoon een zeikert.
Welkom bij Partners in Crime. De podcast waarin ik, Kees van der Spek, in gesprek ga met mijn crime-collega's over de misdaadwereld waar wij verslag van doen. In deze aflevering praat ik met Thijs Zeeman, journalist en presentator die we onder meer kennen van Zeeman Confronteert en Red Mijn Vakantie. Allebei hebben we een voorliefde voor het aanpakken van oplichters. We hebben het over gevaarlijke momenten in ons werk, avontuur in het buitenland en onze kindertijd. Hoe is Thijs eigenlijk van sportverslaggever de wereld ingerold waar hij nu in zit? En hoe zorg je ervoor dat je wordt opgelicht? Omschrijf je grootste angst. Wanneer ben je het bangst geweest?
In mijn werk of vindt het in het algemeen?
Doe allebei maar.
Nou, in mijn werk ben ik niet zo snel bang. Ik denk eerlijk gezegd dat ik, omdat ik daar achter ben gekomen, dat ik mijn werk het beste kan doen. Dat ik merk op het moment dat ik gewoon zeker van mijn zaak ben, bereid me goed voor. Ik geloof er echt in dat je iedereen, als je die gewoon op een rustige manier aanspreekt, probeert, dat je dat ook terugkrijgt. Dus in dat opzicht ben ik daar, in werk ben ik eigenlijk niet zo bang, maar ja, wat is je grootste angst? Ja, het is toch gewoon denk ik mensen verliezen. Dat je toch
met je kind ziek worden of zo.
Ja, of dat je inderdaad met je ouders of met mijn broer.
Nee, maar denk even terug aan een moment. Ik ben wel eens bang geweest in mijn werk. Ik heb het wel eens eng gevonden.
Wat vond je eng?
Nou ja, er zijn wel natuurlijk vrij veel momenten. Maar kijk, mijn werk is natuurlijk wat anders. Ik kan me niet voorbereiden, want ik weet niet wat er gebeurt. Nee. In die periode oplichters in het buitenland, dan ga je gewoon mee. En dan gebeurt er gewoon opeens wat.
Ja.
Ik heb deze vraag natuurlijk wel, dat is de meest gestelde vraag aan mij. Dus ik kan putten uit een rijke hoeveelheid angstmomenten.
Ja, ja.
Maar ik ben niet zo bang om me kwetsbaar op te stellen. Ik heb wel eens gehad in Manila bijvoorbeeld. Dan wist ik dat dat waren hele aardige mensen. En ik wist dat ze me wilden gaan beroven en voor mijn creditcard gingen en iets in mijn bier gingen gooien. Dat wist ik, omdat dat verhaal daar speelde. En ik had niet door dat ik erin zat, tot ik erin zat. En op dat moment wist ik ook dat mijn collega's niet in mijn buurt waren. Want ik was alleen gegaan.
Mm-hmm.
En ze volgen je dan via Find My iPhone. Maar ik had geen internet. En dan ben je gewoon bang. Ik was gewoon bang. Ik wist gewoon zeker dat als ik me hier niet goed uitlul, dan en ze ontdekken ook nog dat ik ze stiekem film. En in Shanghai vond ik ook eng.
Ja, maar kijk, ik heb best wel veel contact met jou, een van jouw vaste cameramensen, Joep.
Ja.
En ik denk dat ik hem wel iedere week app. Zijn jullie levensmoe? Hebben jullie er echt geen zin in met z'n tweeën meer? Vinden jullie het mooi geweest?
Ik weet niet of jij dat nog, of je Joep daarna nog hebt gesproken. Wij waren in Bamenda.
Met het kapmes, of niet? Is dat?
Nee. Nee, we waren in Bamenda in het westen van Cameroen.
Mm-hmm.
Oorlogsgebied.
Ja, 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 ja.
En wij deed de redactie heel moeilijk over. We mochten eigenlijk niet gaan. Maar we gingen toch maar. En toen reden we daar 's nachts. Wat eigenlijk ook niet kan. Want je moet eigenlijk embedded gaan. Maar ja, er is daar een burgeroorlog gaande. Dus als je met de politie of het leger bent, dan ben je in principe schietschijf.
Ja.
Want zij zijn de boeman. Dus de beveiliging die je daar hebt, is eigenlijk helemaal niet. Dat helpt niet. We kregen een nieuwe uitpeiling van een locatie van een boef midden in het oorlogsgebied, 's avonds. Stroom was uitgevallen in het hotel. We gingen toch kijken. En die chauffeur die zag het eigenlijk niet zitten. Dus die belt de officier van justitie daar. Die legt uit wat wij daar aan het doen zijn. En die man die reageert kennelijk gewoon, nou ja, als je hem ziet, die boef, dan bel je maar. Dus wij gingen midden in de nacht die stad in. En dat was op zich al heel eng. En we kwamen op die plek die we hadden uitgepeild. Daar zagen we niks. De chauffeur die panikeerde. Het was pikdonker.
Mm-hmm.
Iedereen, daar zijn 3000 mensen vermoord de afgelopen 4 jaar.
Mm-hmm.
Dus dat is echt een klote gebied. En de chauffeur panikeerde. Wij zagen niks. We wilden weg. Toen zijn we weggereest. En we rijden. Hij rijdt eerst nog verkeerd.
En alles is pikdonker en je weet gewoon, dat kan ieder moment afgelopen zijn. En wij zijn natuurlijk wit. Je zit achterin, geblindeerd glas, zijn band knapt.
Ja, ja, ik heb hem gezien, ik heb hem gezien.
En het was zo tricky dat wij konden niet stoppen.
Nee.
En ook nog gestort bij, dus ik ben wel eens bang geweest.
Nou ja, maar
heb jij nooit in je werk gehad dat je dacht van, dit is misschien wel een inschattingsfout?
Ja, ik denk dat we... Kijk, je zegt inderdaad heel goed ook van kwetsbaar opstellen. Ik denk dat uiteindelijk de basis van ieder mens is. Dus en ook van of de basis van ieder, gewoon dat de basis is van wie je bent om daar niet bang voor te zijn. Kijk, ik heb wel één moment gehad dat we uiteindelijk, want dat was bij mijn eerste programma voor SBS, Boeven uit de Bouw heet dat. En wij komen, we gaan een aannemer confronteren. En het jonge broertje van die aannemer is op dat terrein ook. En hij flipt, pakt zijn auto en rijdt achteruit. Eerst op Joep in.
Mijn Joep.
Ja, op jou Joep. En die kan wegspringen. En daarna rijdt hij op mij in.
Nee joh.
Ik kan ook wegspringen. Hij stapt uit, komt naar me toe en hij grijpt mij. En dat was natuurlijk wel het moment dat ik gewoon wel wist van, oké.
Denk je dan, staat Joep nog te draaien? Of denk je, kut, wat doet die nou?
Nee, dan denk ik, dan ga je echt voor je mensen.
Ja.
Dus gewoon, dan denk je, holy moly. En wij hadden een beveiliger mee en die schrok ook. Dat we wisten wel een beetje van, oké. Dus die was denk ik ook zijn taak op dat moment vergeten. En dan is er eigenlijk chaos. En dat is iets waarvan je achteraf denkt, oh, dat was echt eng. Maar op het moment zelf...
Nee, vaak op het moment zelf.
Dan denk je gewoon, oké, is iedereen goed? En dan probeer je die man rustig te houden. Zeg je dan, hé, we komen alleen praten. Er is een probleem, dit en dat. Dan kom je... dan kom je uiteindelijk... Op dat moment denk je, ik moet die man rustig houden. Je wil hem in zijn ogen aankijken. Je wil hem eigenlijk met non-verbaal. Maar achteraf zit je in de auto en kijk elkaar aan. Gekke werk natuurlijk.
Ja.
Dus dat soort momenten zijn er zeker. En je hebt altijd wel met stalkers... dat er een groot iemand is. Of dat je denkt, oh, jij, wat je allemaal gedaan hebt. Maar ik... Kijk, ieder mens heeft angst. Ik heb ook angst. Alleen, ik weet gewoon wel... Als ik er gewoon op afstap... Ja, dan is zo'n valt dat wel weg. Ik denk, kijk, de minuut, ik weet niet of jij hetzelfde hebt. De minuut voordat je gaat, dus voordat je in mijn geval de bus uitgaat. Dan denk je altijd, het gaat mis. Of ik durf niet aan mijn woorden te komen. Of dit. Dat is heel raar. Er gaat eigenlijk altijd zo'n... Je moet eigenlijk altijd wel over een soort rare drempel heen.
Ja.
Zo van, ik ga het niet doen. En je ziet jouw hand... de deur al openmaken en je denkt, ja, waarom ben ik dit eigenlijk aan het doen? En dan, zodra ik er dan uit ben en ik loop er eigenlijk op af, valt het van me af.
Ja.
Dus dat is wel zo. Kijk, en angst is natuurlijk wel... Ja, het zit bij mij gewoon, wat je zegt, het zit bij mij in andere dingen. Ja, gewoon eigenlijk het geëikte. Alleen dat zit wel gewoon echt bij mensen waar je om geeft. Dat je niet wil dat die iets overkomt, dat die ziek worden of dat soort dingen.
Je bent gewoon bijna een mens.
Ik ben bijna een mens. Nou ja, goed, ik heb als kind hebben mijn ouders een auto-ongeluk gehad.
Ja.
En dat is zeg maar dat. Daarmee heb ik als kind wel het grootste. Het grootste angstmoment wel gezien. Ik was 8 of zo, of misschien nog jonger. En dat was wel voor mij echt het moment. Toen heb ik echt angst gekend.
Wat gebeurde er?
Ja, mijn ouders reden op een weg waarbij ze uiteindelijk. Het eigenlijk een tweebaansweg, maar met tegenliggend verkeer is eigenlijk maar één richting. En een heel groot kanaal. En dan kwam uiteindelijk heeft iemand de macht over het stuur verloren. Mijn vader kon...
Wie zat jij erbij in de auto?
Nee. Ik was toen alleen thuis. En toen, ja, zij kwamen. Mijn vader heeft nog gezegd van... Ja, ik kon kiezen of het kanaal, maar dan zijn we zeker dood of er bovenop. En dat is uiteindelijk... Ze zijn er bovenop geknald. En ja, dat was wel gewoon alles wat je bij een heel heftig auto-ongeluk kan voorstellen.
Ja.
Dus die angst, die heb ik eigenlijk altijd wel gehouden. Ook toen ik klein was, weet je, momenten dat mijn ouders weg waren of zo. Dus gevoel van angst heb ik wel van jongs af aan eigenlijk wel leren. Heb ik echt ervaren en daarmee ja, is het ook onderdeel van mijn leven geworden. En heb ik er misschien later wat... meer mee om kunnen gaan of zo? Ik weet het niet, misschien is dat het.
Nee, ik heb gewoon alleen nog een prikkenangst eigenlijk. Dat is niet zo handig in combinatie met veel reizen, maar goed.
De prikangst. Maar waarom...
ik wil er ook niet over praten. Ik vind prikken gewoon eng. Het bloed af, als ik nu hoor dat ik over 3 weken bloed moet afnemen, dan slaap ik 3 weken niet.
En hoe regel je dat dan?
Ja, niet. Ik ga gewoon
niet. Je gaat gewoon niet.
Nee. Of ik moet 3 oxa's een pam nemen of zo, dat weet ik nog niet. Maar
kijk, wat ik natuurlijk... ik zit nu even na te denken. Ik zeg altijd tegen, een beetje voor de gein, dat ik dan jouw cameraman Joep app van... Zijn jullie, hebben jullie er geen zin meer in of zo? Vind je het wel prima zo? Cameroen is ook een mooi land om te eindigen, zeg maar.
Ja.
Maar is het dan, zeg maar, wat is dan jouw... Wat is jouw grote doel? Kijk, uiteindelijk ga je daar naartoe.
Mijn doel in het qua werk?
Nou ja, nee, maar om gewoon dat je, wat je zegt, Bamenda, daar komen daar...
Ik heb een ongelofelijke hang naar avontuur.
Ja.
Ik voel me het gelukkigst in een ver land waar met bergen en een andere taal, een ander eten, een andere geur. Dat vind ik het fijnste wat er is. Dat komt natuurlijk ook door mijn jeugd, want ik heb veel in het buitenland gewoond, veel gereisd.
Mm-hmm.
26 verhuizingen heb ik achter de rug. Mijn zussen hebben dat ook. En ik vind het gewoon mooi om alledaagse criminaliteit, dus niet de grote Hollanderzaken en de tachy en dat soort dingen, maar gewoon dingen die iedereen kan overkomen.
Ja.
Oplichting, die ook iedereen overkomt de hele tijd. Te kijken wat daar het verhaal achter is.
Ja.
Wat is nou het verhaal achter die mevrouw die op een datingsite zit en verliefd wordt op een Amerikaanse militair, maar die is dat niet. En dan eindig ik ergens, inderdaad, in Cameroen of in Nigeria of in Ghana bij een deur, waar iemand zit die dat doet. Dat is ongelooflijk onthullend natuurlijk voor die mevrouw, want die ziet dan opeens wie het is. De kijker leert wat er achter schuil gaat. En je hebt natuurlijk ook vaak dat je achteraf denkt, ja, ik ga die vent niet als die, dat ligt er natuurlijk een beetje aan. Maar vaak is dat natuurlijk ook een einde van de arme sloeber.
Ja.
Die verder niks heeft. En dan denk ik bij mezelf, ja, als ik in Afrika zou wonen, ik was hier geboren. Omdat ik hier geboren ben, heb ik niks. Niet omdat ik slecht presteer, of omdat ik een slecht mens ben, of omdat ik mijn best niet heb gedaan in het leven, maar gewoon puur omdat ik hier geboren ben. En op de telefoon en op internet zie ik dat de hele wereld alles heeft, behalve ik. En dan kan ik dankzij internet met een paar kutsmoesjes, kan ik gewoon 1000 euro krijgen. Hop. Ja, ik snap hem.
Ja, kijk.
Ik snap het wel. Dus ik vind dat mooi om ook die kant een beetje te laten zien.
Ja, dus goed, jij hebt
daarom sta ik ook niet altijd te schreeuwen tegen die mensen.
Nee.
Soms wel trouwens.
Soms wel. Als je jouw lieder ziet, dan denk ik, volgens mij heb je iedereen door straat heen gesleept.
Nee joh, ik heb van vorige week nog iemand toegeschreeuwd dat ik zijn huis in de fik ga steken.
Jij?
Ja, dat had ook niet, was ook niet zo netjes natuurlijk.
Maar de regel is dat je niet emotioneel bij een zaak bij hem betrokken.
Nee, dat moet niet. Maar dit was echt een slachtoffer, de allerliefste jongen van de hele wereld. En die wordt al 5 jaar afgeperst door zo'n crimineel. En die hebben van de weg gereden. Toen gaf hij me stomp en toen heb ik hem uitgescholden. Ja.
Oké. Okay. Nou ja.
Dat is ook maar een paar mensen.
Maar uiteindelijk toch wel, hè? Uiteindelijk.
Hey, jij bent bij Pound begonnen?
Nee, ik ben eigenlijk bij AT5 begonnen.
Oh, bij AT5?
Ja. Dat is mijn...
Als wat?
Eerst als redacteurtje hulp van het...
Hoe oud was je toen?
Ik was, een jaar of 26, denk ik. Ik had school journalistiek gedaan. Ik had werkte bij het Parool. Als voetbalverslaggever had ik me helemaal in Turkiëmspoor. Dat is zo'n Amsterdamse... club hier in Amsterdam, opgericht door Turkse Amsterdammers. Maar er was heel veel om die club heen te doen natuurlijk, want de voorzitter werd geliquideerd.
Nee joh.
Ja, er was een Nedim Imaj.
Ja.
Die bleek uiteindelijk tot zijn nek in allerlei drugszaken te zitten. En die club was ook, ja, het was een sportparkje van helemaal niks. Maar er speelde daar, zeg maar, het was net het Real Madrid van het amateurvoetbal.
Die waren heel goed.
Ja, ze haalden gewoon heel veel spelers uit heel Nederland. En iedereen wist wel gewoon van, ja, hoe kan dit? Weet je wel, hebben gewoon, je komt in Katwijk of bij IJsselmeervoos, er staan halve stadions. En dan snap je wel, al die bolleboeren betalen. En hier wist je, denk ja, waar komt dit geld vandaan? Ik denk niet van de kebab die hier...
Ik weet dat nog, ja.
Ja, die is toen, het was een heel, ik bedoel, eerlijk gezegd, het was een hele charmante... vriendelijke vent. En ook wel echt een... Ja, ik was ook jong, dus ik kwam er zo aan en dacht je van... Nou, dit is wel iemand. En,
maar jij deed sport dus?
Ja, sport. Maar ja, dit was wel een soort combinatie. Je wist gewoon, daar hangt iets om die club heen. Wat ik ook wel interessant vond. Nou, uiteindelijk in alle holledenprocessen... Ik kwam deze club ook veelvuldig voor uiteindelijk. Dus het was wel een... Het bleek wel een soort nest te zijn van allerlei figuren die daar ook wel afspraken. Gewoon om met elkaar langs de lijn het niet alleen over voetbal te hebben. Dus daar ben ik uiteindelijk mee begonnen. En toen ben ik met Paul Vugts in contact gekomen. Dat is natuurlijk ster-reporter van het Parool. Dus dat vond ik wel heel interessant. En toen later kreeg ik de kans om stage te lopen bij AT5.
Ja.
En dat was natuurlijk... Ik woon ook in Amsterdam, dus je wilde gewoon heel graag natuurlijk... daarvoor werken. En dat heeft uiteindelijk wel... Ja, ik heb de school van journalistiek gedaan, maar eigenlijk was AT5 de echte opleiding.
Dat is ook wel de kweekvijver toen geweest, hè? Voor
ja, zeker.
Matthijs Nieuwkerk is daar begonnen.
Ja,
of
zeker. Meer
of Westrik, of niet?
Meer of Westrik, zeker. En dus Rick van der Westrijk. Maar AT5 is eigenlijk... Het is doodzonde dat ze nu zo aan het bezuinigen daar zijn, maar dat is gewoon wel... Ja, je werkte voor een lokaal zendertje, maar het had wel een soort landelijke allure. En we wilden gewoon iedere dag daar gewoon... eigenlijk
wat is je mooiste scoop daar geweest dan?
Ja, verschillende. Wij hebben toen als eerste gebracht dat de problemen waren bij het Hofnarretje. Rondom die pedo-zaak van Robert M.
Ja, ja, ja.
Iets
wat jij in je eentje ontdekt hebt. Dat je denkt, wauw, daar ben ik heel trots op.
Ik denk dat wat ik daar in mijn eentje ontdekt heb, ja...
Hey, ik zit even terug te denken. Ik ben natuurlijk... hoe oud ben jij?
Ik ben 38.
Schelen bijna 20 jaar, broeder.
Ja.
Hey, zo.
Ja, jongen.
Dus 20 jaar daarvoor was deze jongen ook in de regio actief.
In deze regio?
Ik deed correspondentschap, Algemeen Dagblad vooral veel. Eerst vanuit Alkmaar, later Haarlem.
Mm-hmm.
En er was wel de sport om grote kranten te halen met je eigen naam erin, met eigen nieuws. En dat lukte eigenlijk best vaak, bijna iedere maand wel.
Mm-hmm,
mm-hmm. Gewoon met eigen zaken, maar dat was dan meer Schiphol en zo, dat soort dingen.
Ja.
Wel eens een keer gehad, dan was er bijvoorbeeld een boot gezonken met een vrachtschip voor IJmuiden. En dan ontdekte ik via een duiker die ik dan weer via kende, die was daar geweest, dat hele ding vol met een soort giftig lood zat. En dat, mm-hmm. dat droop allemaal weg, het milieu in. Nou, bam, had je weer een groot verhaal.
En dat is wel een beetje de sport natuurlijk. Kijk, en ik denk dat want als je nu kijkt wat we in ons werk er nu aan hebben, dat je daar bent begonnen.
Ja, heel veel.
Uiteindelijk moet je gewoon een plekje hebben waar mensen, ook een beetje oude journalisten, die niet verzuurd zijn, maar nog steeds de drive hebben, die jou gewoon uitleggen van ja, wat is, zorg nou voor. Kijk, de grootste lessen zijn gewoon, probeer niet achter de meute aan te rennen, probeer een netwerk op te bouwen van mensen die jouw dingen vertellen.
Ja, ja. Even terug naar AT5. Jij hebt AT5 gezeten. Toen ben je hoe lang heb je daarna naar Poont gegaan?
Een jaartje, man.
Een jaar?
Ja.
Hoe is dat daar? Was dat leuk? Wat heb je daar gedaan?
Nou, ik was toen... dat is natuurlijk niet leuk, want het past uiteindelijk totaal niet bij mij. Kijk, na AT5 zit iedereen... AT5 werkt een beetje in een soort van generaties. Op een gegeven moment ben jij toe aan de stap hogerop. Het is net een soort jeugdopleiding eigenlijk.
Ja, ja.
Dus ik was ook toe aan een stap naar voren. Alleen, de nieuwsuren, de NOS-journaals, het past gewoon allemaal niet bij mij. Ik was toch meer een beetje vrij buiten. Ik wilde gewoon op een andere manier kijken of ik ook in deze business kon werken. En ik, Bert Huisjes, die nu hoofdredacteur is van WNL, of de baas van WNL.
Ja, ik ken hem. Die ook zat oud AD.
Ja, en Telegraaf. En die was toen...
toch ook, Bert?
Ja, daar is hij volgens mij begonnen, ja.
Ja, ja, ja.
En toen, die is toen uiteindelijk naar... die was toen hoofdredacteur bij Poont ook. En die heeft mij eigenlijk daar naartoe gehaald.
Hmm.
Alleen voordat... twee weken voordat ik überhaupt begon, stapte hij over naar WNL. En toen was ik daar nog. En we zouden een misdaadprogramma gaan doen. En we zouden van alles daar... daar zou ik voor werken. Alleen ja, dat ging toen allemaal niet door. Want,
wat heb je daar dan gedaan?
Nou, toen heb ik Po-nieuws gedaan. En,
dat is nogal rellerig, hè?
Nou, dat is gewoon vreselijk. Ja, dat is, kijk,
Po-nieuws wel veranderd, moet ik zeggen. Hoor. Maar in die tijd...
Ja, het was gewoon, het is gewoon, kijk, wat er gewoon niet leuk aan is en wat het ook gewoon bij mij gewoon totaal niet, waarom het gewoon niet past, is dat eigenlijk dat de insteek altijd negatief is. Dus dat je eigenlijk altijd ergens naartoe moet gaan en dat je eerste vraag iets negatiefs moet zijn. Ja, en dat past gewoon niet bij mij. Ik moet wel zeggen dat iemand als Dominique Weesie, wat echt een heel bijzondere man is, zullen we maar zeggen.
Ik denk hem niet.
Ja, die is... Ja, ik denk als je met hem samen... Ik heb nog nooit iemand ontmoet zoals hij. Gewoon...
Maar is het positief of negatief?
Nou ja, dat is dus een beetje de vraag. Het is eigenlijk... Ja, het is heel bijzonder. Ik denk dat hij... Hij is in contact met mensen gewoon niet... ik denk dat vindt hij niet prettig. Dus, dus ja, hij zat ook in een glazen hok. En dan zat hij dan de hele tijd peuken te roken. Dus als je zag dat hij er was, dan zat hij gewoon... Maar het was ook een beetje een nutty professor die daar... een soort van elke keer proefjes aan het doen waren. En dan moest één voor één, weet je, dan een soort van bij hem geroepen. En zei hij van, kijk, heb je wat bedacht om mensen om ergens weer een bom af te laten gaan, ja, in de media? Ja. En dat, eerlijk is eerlijk. Kijk, ja, als ik nu... Kijk, jij zou het ook wel kijken. Je gaat ergens naartoe. Het is niet je plek. Je bent uiteindelijk met gier in de banden weg. Maar als ik er nu terug naar kijk... Ik heb ook nog wel eens contact met Rutger Kastikum bijvoorbeeld. Dan denk ik, ja... Ik heb wel heel veel geleerd. Echt, dat is zo. Ik heb heel veel geleerd over hoe media werkt. Ja. Dominique Weesie wist precies aan welke knopjes hij moest draaien... om uiteindelijk iedereen op til te laten slaan. En dat was wel heel interessant om te zien. Ja. Alleen, ja, is het een leuke werkplek? Nee. Doen mensen aan? Het is eigenlijk een soort collectief vijandschap die je daar creëert.
Wat kut is dat, zeg.
Ja, en ook een beetje onderling natuurlijk. Dus ja, nee, ik was echt doodongelukkig. Maar ik had een scooter toen nog. Ik reed echt letterlijk scheldend naar mijn werk. Omdat ik gewoon echt geen zin meer in had.
Hoe kwam je eigenlijk aan je eerste presentatieklus? Dat je echt je eigen programma kreeg.
Nou, dat was ook bij Pound uiteindelijk. Dus ik had wel... ze gingen uiteindelijk... ging ik daar dus wel ponies doen. Maar ze hadden op een gegeven moment... hadden ze zendtijd Pound, heette dat. En dan hadden ze eerst gewoon... een uur lang een vollopend bad alleen maar laten zien. Gewoon om te laten zien, we kunnen gewoon belastinggeld...
Oh ja, 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 ja.
Dus dat was een grap van hun. Nou, op zich wel geestig. Maar ja, toen bleven toch wel acht... Er bleven gewoon acht zaterdagavond slotjes over. Waarbij natuurlijk op een gegeven moment ook wel de publieke omroep zei... gaan we nou iedere week een vollopend bad laten zien? Weet je, dat was gelukkig niet zo. En toen hadden ze verschillende programma's bedacht... en waaronder politie... En dat ging uiteindelijk over...
Po met een W, hè?
Po met een W, politie. Ja, ja, ja. En dan lieten we eigenlijk... Het was eigenlijk best wel heel tof. Je liet gewoon een telefoon bijvoorbeeld in je auto. In een auto hadden we een auto gehuurd, helemaal vol met camera's. Een camerabus erachter. Hadden we via een aantal mensen die daarin gespecialiseerd waren... hadden die telefoons voor ons gemaakt dat we... eigenlijk die in de oplader lieten liggen. Alsof we hem hadden laten liggen. Uiteindelijk, als hij gejat werd en die verbinding tussen oplader en telefoon werd verbroken, kreeg ik bijvoorbeeld een sms'je en nog meer mensen wisten dat hij gestolen was. Ging meteen het team.
Lukte dat?
Ja, want we hebben gewoon heel veel gasten gewoon een uur later...
Maar dat is wel bijna uitlokking, hè?
Nou, het is niet bijna uitlokking. Ik denk gewoon uitlokking, ja.
Ja, dat is ook wel zo'n klassieker. Dat deden ze vroeger. Daar hebben wij ook wel eens over nagedacht om... de politie te testen.
Ja.
Dat je een portemonnee vindt... Ja. Met €400 erin.
Ja, ja.
En die geef je bij het politiebureau af. Portemonnee gevonden, alsjeblieft. En dan een week later ben je de vinder... en dan ga je het melden. En er zit nog maar €300 in.
Ja. En, dus, is dat gebeurd?
Nou, dat is regelmatig. Is dat bij de publieke omroep hebben ze dat gedaan.
Volgens mij bij echt... Rambam is het een keer geweest.
Of bij Rambam, ja.
Ja, ja, ja. Ja, het is natuurlijk... ja... Nou ja, dit zijn goede testen, maar aan de andere kant moet je er ook weer heel erg mee uitkijken. Maar het is wel spraakmakend. Kijk, het is echt effectbejag.
Nou ja, wij doen het ook. Kijk, ik heb het natuurlijk ook wel eens gedaan. Bijvoorbeeld de zakkenrollers pakken.
Ja.
Ja, drama. Wij waren in Barcelona met oprichters in het buitenland. Barcelona, de hoofdstad van de zakrollers. Ja. Daar gebeurt het zo vaak. Dat is niet normaal. Daar ben je altijd aan de
beurt. Nee, ja, zeker.
Niet normaal. 500 aangiftes per dag had je daar. Dus ik denk, nou, eitje. Ja. Gaan rondlopen. Cameraatje naar achter. Iemand erachter lopen stiekem. Dag 1, niks. Dag 2, niks. Dag 3, niks. Kut. Ja, dan is het wel de kunst om het te laten lukken zonder dat je de fout ingaat, journalistiek. Dus de enige oplossing is vrij simpel. Ik vertel gewoon de kijker dat het niet lukt en dat we ze gaan uitdagen. Dan ben je er eigenlijk al, ja, met die ene zin.
Ja.
Gewoon eerlijk zijn. Ik wil toch zien wie het zijn.
Ja, tuurlijk.
En toen hebben we nog bij de ingang van de metro gestaan, 2 uur lang. Tasje open waar een portemonnee uithing. 2 uur lang, hè? Niks. Gewoon niks. Hoe fucked up is dat?
Ja.
En uiteindelijk zagen we toevallig dat er een paar werden gearresteerd. Die zijn we gaan volgen, dan zijn we voor gaan lopen. En toen werd ik gerold, laatste dag.
Ja, maar bij jou zul je gewoon... Kijk, dat is natuurlijk de grap. En dat is ook heel... Kijk, ik ben een fan van jouw programma. Waarom? Omdat het uiteindelijk... ja, ik heb die zakkenrol-uitzending bijvoorbeeld heb ik gezien. En dat is, ik weet hoe moeilijk het is.
Niet te doen. Niet te doen.
En het is je gelukt. Kijk, alleen wat bij jou waarschijnlijk gewoon het geval is geweest. Ze hebben gewoon gezien. Want die gasten zijn... Ze zijn natuurlijk... Ze werken...
Nee, het is heel anders. Het is heel anders. Ik weet zeker hoe het is. Het is namelijk kansberekening. Als er in een stad 500 aangiftes per dag zijn, maar er lopen 1,5 miljoen mensen, dan is de kans niet zo heel groot dat jij toevallig aan de beurt bent. Dat is belangrijke factor.
Ja.
We zijn ook wel eens naar Boedapest gegaan. Daar was het verhaal taxigijzelingen.
Ja.
Daar zijn wel 50 taxigijzelingen per week. Weet je hoe fucking veel taxis je moet nemen als jij, voordat jij aan de beurt bent? Niet.
Nee.
Dat gaat niet gebeuren.
Nee.
Dus dan heb je dus een heel groot probleem wat je niet kunt blootleggen. Dat gaat niet.
Nee, je moet dus... Je moet bij
die oplichting moet je gewoon weten waar het gebeurt,
ja,
en wie het zijn.
Ja.
Uit de reviews, de boekjes, dan ga je er gewoon staan, observeren en dan zie je, oh, dat is er eentje, dat is er eentje. Ja. En dan ga je gewoon langslopen en dan hopen dat het gebeurt. Het mooie natuurlijk van mijn programma is dat ik het gewoon eerlijk zeg, hoe ik het doe ook.
Nee, dus, kijk, uiteindelijk is het... Is het bij jou natuurlijk... Het is heel leuk omdat je uiteindelijk met jou op avontuur gaat.
Je hebt toch ook Red bij vakantie gehad, of niet?
Jazeker.
Dat lijkt er een klein beetje. Alberto heeft dat ook nog gedaan.
Ja, zeker. Ik heb het van Alberto overgenomen.
Heb je daar niet heel hard gelachen ook wel eens?
Ja, tuurlijk. Kijk,
Wat is de grappigste situatie ever?
In van Red mijn vakantie?
Nee, gewoon.
Of gewoon in
je crime, verleden.
Ja, nee, daar moet ik echt... Ja, nee, dat ik...
Je hebt toch wel eens keihard gelachen om iets?
Heb
dat
ik
er
wel
iets
eens
mis ging?
Nou, kijk, ja... Eens even nadenken. Ja, nou ja, we hebben natuurlijk wel eens gewoon dat je dat... we hadden een zaak. 2 mensen. Hotel was slecht en dit en dat. Wij komen heel verhaal over het huisje, dit lekt, dat lekt. We gaan er naartoe, uiteindelijk gaan we daar filmen. En op een gegeven moment, halverwege dat ik al met die man er naartoe reed, want het programma was gewoon uiteindelijk, weet je wel, ik wilde niet van tevoren al kijken hoe het eruit zag. Ik wilde eigenlijk altijd op het moment zelf...
Ja.
Wilde ik gewoon zien, weet je wel. Anders wordt het zo een toneelstuk. Ik heb een hekel aan. Maar ik dacht al, wat is dit voor man, weet je wel. Dit is gewoon wel. Dus ik kom uiteindelijk het hekje en zegt hij tegen mij... Hij had zo'n grote staankerven en achter iets gehuurd. En er was ook een hek bij. En hij zegt, ja, kijk, hier begint het al.
Wat was de zaak?
De zaak was, alles was kapot. Alles was kapot. Dus 1 grote bende.
Waar speelt het?
Volgens mij was het in... ik denk in Frankrijk.
En hij verhuurde iets?
Nee. Het was gewoon een gast. Red mijn vakantie werkte zo. Mensen, we hadden gewoon een hulplijn... waar mensen gewoon naartoe konden bellen. En als ze dan problemen hadden... Nou, dan was er een eerste check door de redactie. Foto's opgestuurd.
Yeah.
Nou, blijkbaar was dit door de check gekomen... En dan vlieg ik in, ben ik er dan met mijn team. We stonden altijd stand-by. Nou, en dan gingen we daar naartoe.
Yeah.
En dan uiteindelijk kwamen we daar binnen. Zei ik meteen, oké, we gaan meteen draaien. Kleine cameraatjes. Laat aan mij het probleem zien. En dat kan dus in dit geval... zou hij in een soort bouwval terecht zijn gekomen.
Ja, ja.
Waar alles kapot aan was. Alles was kapot. Dus ik kom zo binnen. Maar je bent natuurlijk, dat heb je ook, je bent natuurlijk een beetje zo... Je staat een beetje in je modus van televisie maken. Maar jij zou het ook wel hebben. Je onderbuik is wel een beetje dat je denkt... Soms hoor je iemand praten dat je denkt, wat klopt dit allemaal nog wel? En die man, die was, eigenlijk werd ik al scheidsziek van hem in de auto. Ja, heb ik niet veel gehad. Dat je gewoon
een slachtoffer.
Ja, want dan zei ik het, eerste klas is dit. Ja, ja. Dus ik kom er aan en mijn cameraman zat en ik had zo'n Belgische cameraman. Hele aardige gozer, die ging altijd mee. En wij staan, hij komt binnen en zegt hij, wij komen door het hek, zegt die man al. Ja, kijk, hier begint het al mee. Maar ik zou naar hij wijst zo naar het hek. Maar ik kijk zo naar dat hek en ik denk...
Gewoon een hek.
Ik zie het niet.
Nee.
En er was dan zeg maar zo...
En jij deed nog een beetje zo?
Ik zo, nee, hij had dat, nee, ik zo... en je ziet mij, laten we die beeld terugkijken. Je ziet al dat mijn hoofd al zo... Maar wat dan? Want je zit in een gat of zo. Nou, dan was het... De klink waar die in ging, daar had je dan 4 gaatjes... en er waren dan maar 3 gaatjes met schroeven. Dus het was gewoon... Iedere hoek met schroef, 1 schroef, alles niet gedaan.
Dat was het.
Dat was het. Dus, en dan zei ik zo... Ik dacht al, oké, dit is...
Dan ga je er helemaal voor daar naartoe, hè?
Ja, dan ga je er helemaal voor daar. Dus ik kom binnen en die man laat zien... en die kijkt zo, doet het raam open... doet zo de gordijn open, zegt hij... nou, heb je het al? Ik denk, ik zie het niet, weet je wel. Er zat 1 vlieg zat erop. Ik denk, nou, dat kan niet zijn, toch? Nou, en zo ging het overal zo door. Maar dan... En op een gegeven moment zegt die cameraman... ik heb maar zo aan... Wow, het is niet de sterkste zaak die we hebben, hè? Dus, en ik schiet in de lach. Het was eigenlijk of alles van ons. Ik ga op die bank zitten. Ik zeg, sorry meneer, maar dit is niks. Ik zeg, ik ben gewoon een zeikert.
En wat zei hij?
Ja, maar hoe kan dit nou? En het is hier gewoon, ik heb hier zoveel voor betaald. Ik zeg, ja, nou goed, ga gewoon naar de receptie. Vragen ze nog een keer een soppie voor je halen. Maar gewoon de bizarheid dat je daar... Want dan ga je dus in het hotel terug. Zaten natuurlijk gewoon van... Nou ja, maakt niet uit, joh. We zijn hier gewoon met 4 man heen gevlogen.
Alleen gewoon, voor dit, hè?
Alleen voor dit, joh.
Nee, joh.
Ja. Maar nee, dat was gewoon
een hoop... geworden,
nee,
toch?
Dat weet ik niet. Nee. Ik ben ook wel eens naar een hotel geweest op Cyprus... En toen zijn we gewoon genaaid, jongen. Die mensen die hadden... was gewoon de helft van het hotel... was toch in aanbouw.
Ja.
Althans, het was een nieuwe eigenaar... en die had dat hotel overgenomen. En die had waarschijnlijk de eerste 2 jaar... dacht hij, ik knap gewoon de helft van het hotel op. Ga ik geld verdienen en dan daarna de andere helft. En die mensen hadden dus van de helft... waar inderdaad alle ramen nog een beetje... had hij een beetje afgedekt, foto's gestuurd. Dus wij dachten echt... Wij gaan hier, nou ja, dit is de grootste hel die we ooit zijn tegengekomen. Wij konden het al niet geloven op de foto's. En toen kom je eraan. En het bleek gewoon, dat was gewoon het helft in het. Het klopte, alleen dat was helemaal geen hotel. Dat moest die man nog. En die man was zo aardig, jongen. Die eigenaar van het hotel, die was een soort undercover. Iemand ging van de redactie.
Maar hoe kut is dat dan?
Het is niet verschrikkelijk. En je wordt gewoon, kijk. Dan.
Maar heb je wel eens een keer een programma opgekloot om het toch te kunnen maken?
Nee. Want het komt altijd uit.
Ja.
En ik begin daar niet aan. En ze proberen het, want iedereen.
Ja, het kost natuurlijk geld.
Kost geld. En ik snap het wel. En in dit geval, ook bij dit hotel. We waren naar Cyprus gevlogen. Hè? Dus het is gewoon. Dat was ook met heel veel ingewikkelde dingen. Toen is ook daarna de procedure veranderd. Het is overigens wel het laatste jaar dat er een vakantie bestond.
Ja.
Ook gewoon, ja goed, er waren gewoon personele problemen. Maar goed, ja, dan moet je bellen. Dan zeg je, oh ja, het is niks.
Hoe kut.
Ja, dat is echt kut, ja. En dan hoor je gewoon aan de andere kant. En dan weet je gewoon, dit wordt een tricky man. Want hier moet iemand de schuld van krijgen. Dat weet je. En dus dan gaan ze natuurlijk eerst... is er niet iets... ze zeggen ook dat ze geen kinderopvang hebben. Want er zou wel kinderopvang zijn. Ja, zoek het uit. Maar goed, dat hoort er ook niet bij.
In de volgende aflevering praten Thijs en ik verder. Dan hebben we het onder meer over de zaak Ivana Smit... die in Kuala Lumpur op mysterieuze wijze is overleden. Ook praten we over onze programmaformats... en ontdekken we waar mijn avontuurlijke spirit vandaan komt. Volg deze podcast in je podcast-app en mis geen aflevering. Tot dan.